allemaal. Oh, sorry, ik kon het niet horen. Goedemorgen allemaal. Nee, is het al middag? Nee toch? Oh, schiet lekker op. Tjo, gaat de tijd toch hard. Ja, we moeten toch maar leren in de eeuwigheid. Over een jaar of 40 ben ik hier niet meer. Sowieso. Moet je toch leren om in de eeuwigheid te leven. Geen tijd meer, kun je nagaan. Tijdloos.
Wat, wat?
Heerlijk, hè? Ja, heerlijk. Je hoeft nooit meer naar bed. Altijd wakker. Ik heb wat meegenomen ter inleiding. Dit is een kaartje. En wil iemand hier lezen? Kunt u dat lezen wat erop staat? Wat staat erop dan? Wat staat erop dan?
Ik ben van Jezus.
Juist, mooi. Nou, deze kaartjes, die is niet zomaar ontstaan. Die heb ik meegenomen voor degene die daar behoefte aan hebben om zo'n kaartje, een boekenlegger, hoe het ook noemen wil, in zijn Bijbel te stoppen. En daar staat een proclamatie in. Dat is, ik ben van Jezus. Nou, waar kwam dat nou vandaan? Als je 's morgens wakker wordt, kunnen we eens even in zo'n schemertoestand zitten. Hè? Je wordt wel diep geslapen en zo. En op een gegeven moment denk je ook, hey, de wereld is er nog. En, maar dan ben je nog in zo'n sluimertoestand. En ik ben natuurlijk iemand die altijd bezig is voor een groot deel met de eindtijd. Daar ga ik vanmorgen ook wel over zeggen. Want we zijn op weg naar de vervulling van dat lied. Hij komt. Hij komt. En toen zag ik me zware iemand staan. En die had een revolver voor zijn hoofd. U gaat uw hoofd al afwenden, zie ik wel. U bent bang dat u geraakt wordt. Ja. Nou, die stond dus zo in dat beeld wat ik had. Of gedachten, hoe je het noemen wil. En die zegt, wil je Jezus verloochenen? Als hij het wel doet, als hij het niet doet, dan schiet ik je dood. Ja, simpel, simpel kan ik het niet zeggen. En toen zei die persoon in dat beeld, nee, dat kan niet, want ik ben van Jezus. Ik kan mijn geloof niet verloochenen. Nou, langzaam bewegen we naar die tijd toe, en daar ga ik vanmorgen wat meer over zeggen, dat je aan de ene kant een beweging krijgt die zeer positief is en de andere die zeer moeilijk is. En toen heb ik maar dit laten drukken. En voor degene die, ook mensen die twijfelen. Je hebt als mensen, je geloof staat vaak onder twijfel. Ik weet niet of jullie dat hebben of zijn jullie twijfelloos. Iedereen twijfelloos? Nee, de duivel wil niet dat je gelooft. Hij maakt overuren om dat uit ons weg te bannen. En het gebed en het woord pareer je die aanval. Wij onderwerpen ons aan God en bieden weerstand aan de duivel. Toch? Nou, een van de dingen is dat hij je van Jezus af wil houden. Maar als je zegt, ik ben van Jezus. Ja. Goed. Ik vertelde, wat is jouw naam? Jouw naam, ja. Chloe. Chloe, wat een mooie naam is dat. Dat ik hard gelopen heb. Ik loop 8 keer per jaar een wedstrijd. En de laatste wedstrijd die ik liep. Was een, ik had als doel, je hebt 2 dingen, je vindt het leuk, maar ik ben een beetje ambitieus. Ik ben al 73, maar toch een beetje een eigenwijze ambitieus mannetje. En ik wilde onder de 28 minuten hardlopen van de 5 kilometer. Nou, met een paar 100 man liepen we daar dan die wedstrijd. Ik dacht, oh, zal ik dat redden? Nou, ik ging onder de finish door en ik zag 27 minuten en 59 seconden. Wauw, dan gaat er iets door je heen, dat is onbeschrijfelijk. En ik ben 70 plus, dus ik schreef naar mijn familie. Ik heb zoveel gelopen onder de 5 kilometer en ik was de eerste van de 70 plussers. Ik moet er wel bij vermelden, heb ik verteld hè, heb wel bij vermelden dat ik de enige 70 plusser was. Dus ik had gewonnen. Dus ja. De meesten lopen niet meer zo hard naar 70 plus. Nou, ik nog wel. Probeer het, in ieder geval. Maar wat gebeurt er tijdens dat lopen? Hè? Alles wat je hier op aarde meemaakt, kan je reflecteren in principes of moraliteit, hoe je het ook noemen wil. Maar kijk, als je gaat lopen, in het begin ben je fit. Maar na verloop van tijd, na 1 kilometer, dat vind ik altijd zo prachtig met jonge lui, die gaan als een speer gaan ze weg. En ik als wat oudere, wijze man, doe rustig aan. Kom ik ze halverwege tegen, na 2 kilometer. En dan ben ik heel cynisch op dat moment. Zo heilig ben ik nog niet. Dan zeg ik, nou jongen, je komt er ook wel hoor. Dan ga ik weer door. Maar wat gebeurt er tijdens dat lopen? Je wordt moe. Lopen er hier mensen hard? Ja, verschillende ja. Worden jullie ook moe? Na 2,5 kilometer? Dan ben ik, ja, krijg je allerlei rare gedachten. Denk je bij jezelf, waar ben ik mee bezig? Je wordt steeds moe. En naarmate je de eindfinis nadert, word je moeier en moeier en moeier. En de laatste kilometer, oh help, 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 zegt het lichaam. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. Ik ben moe. Maar bij ons in het dorp, op de achtergrond, als je de laatste kilometer loopt, dan hoor je de geluiden van de eindfinis. Met muziek en toeters en bellen. Dat is een heerlijk geluid. Het stimuleert je om nog even door te gaan. Waarom zeg ik dit vanmorgen? Nou, dat is eigenlijk ook zo met ons leven. Als je tot geloof komt, sta je in de start van een periode in je leven. En dan ga je op weg. Waar gaan we heen? Uiteindelijk naar de finish. En wat is de finish? Dat je de hemel binnenloopt. Dat is, en groot, als je het groot wil zien, de wederkomst van Jezus, dat is uiteindelijk het doel wat er op aarde gaat plaatsvinden. Nou, er gaan twee dingen gebeuren die je, als je hard loopt, je wordt moe. Maar je krijgt ook een soort groei van verlangen naar de finish. En ik beschreef het net al, als je dan onder die finishdoek doorgaat, dan ga je een gevoel krijgen van, ja, hoe moet ik dat nou beschrijven? Gelukzaligheid. Dan heb je de zaligheid bereikt van de finish. Nou, wij als gelovigen zitten ook in dat proces. Geestelijk is precies hetzelfde. Je bent op weg gegaan. Halleluja, met Jezus. En je bent op weg naar de finish. En een belangrijk woord daarin is, en dat met hardlopen ook zo, is volharding. Hou het vol. Geef het niet op. Onze God is een God van volharding. Die geeft het niet op. In Romeinen 15 lees je, God is de God der volharding. Hij geeft het niet op. God zou zijn, wees God dankbaar dat het niet zo is. Dan had ik die wereld al lang weggeblazen. Hij niet. Hij gaat door. Wat je ook doet, waar je ook zit, en het voorbeeld is natuurlijk Israël, hij gaat gewoon door. Hij gaat tot zijn doel komen, hij gaat de finish bereiken met deze schepping. Ik merk bovenmatig enthousiasme. Geweldig toch of niet? Ga door, ga door. Wij bereiken het einddoel des geloofs. En de wereld ook. Want God heeft zich toegewijd om deze wereld te heroveren. En dat is nu volop bezig. En je ziet twee grote lijnen vandaag. Twee grote lijnen. Ik ga niet allemaal details, het duurt te lang. Maar in ieder geval twee grote lijnen in de wereld. Die vanuit de Bijbel te herleiden zijn. Wat je ziet in het zichtbare is een reflectie van wat er onzichtbaar aan de hand is. En weet je wat er in de onzichtbare hemelse gewesten, zoals de Bijbel zegt, wat er aan de hand is? Het is complete oorlog. Het is de tijd van oorlog. Het is natuurlijk een hele vreemde gedachte dat als je over Jezus praat, gaan we het over oorlog hebben. Nou, brult van Juda, brult de leeuw uit Juda, uit Jeruzalem. Dat heeft te maken met een oorlogskreet. Als de shofars worden geblazen, is het begin van de strijd. En dit is de tijd van de strijd. En veel mensen kunnen dat nog niet goed pakken. De oorlog. Het is de tijd van Openbaring 12. Ik zal u even een stukje lezen, als u een Bijbel bij u hebt. Deze dingen zijn heel mooi, deze boeken leggen, maar ze vallen steeds om. Wilt u zich even vasthouden, want het ligt altijd zo plat. Maar goed, Openbaring 12 is de reflectie, zie je vandaag, op aarde. Nogmaals, wat je op aarde ziet is een reflectie van de hemelen. En Openbaring 12 is een beetje een zwaar woord. Maar, even kijken, waar heb ik hem? Nou, laten we dat gedeelte maar even doen. daar gaan we dan. Openbaring 12 zegt, er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Nou, de draak is onder andere een naam voor de duivel. Je hebt de duivel, je hebt Satan, je hebt de draak, je hebt de oude slang, enzovoort. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde, onze aarde, geworpen. Zo. En de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de hele wereld verleidt, hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, dus er is iets gebeurd in de hemel. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde Yeshua. Want de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom, hemelen, verheugt u. En wie daarin wonen, wee de aarde en de zee. Want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Nou, dat is toch wel oorlogstaal, of niet? Heftige strijd in de hemelse gewesten. Je hebt drie hemelen, je hebt het uitspansel, je hebt de hemelse gewesten en je hebt de derde hemel en daar is God. God zit in de derde hemel, op zijn troon. De strijd is in de hemelse gewesten. Tussen licht en duisternis, tussen de Satan en tussen het koningschap van Jezus. De reflectie van hier op aarde. En wij zitten er middenin. We maken deel uit van een kosmische oorlog. Ik weet niet of je wel eens Star Wars hebt gezien. Zijn er mensen die Star Wars hebben? Zo'n soort bovenmenselijke natuurlijke beweging die daar gaande is. Maar dat reflecteert iets van wat in de werkelijkheid ook zo is. Er is oorlog in de hemelse gewesten. Nou, wat gaan we daarvan zien nu en wat gaan we zien in de komende 10 jaar? Het is altijd mooi dat de Heilige Geest de naam van Jezus wil verheerlijken. Dat heeft hij vanmorgen gedaan hier. De Heilige Geest is de geest van waarheid die tegenover de leugen staat. Want wij weten niet meer wat waarheid is. En de duivel is de vader der leugen. En de geest is nog iets wat hij doet, is hij toont ons de toekomst. Mag je ook voor je eigen leven bidden? Heer, wat is de toekomst? Jullie hebben gebeden voor, hoe gaat de gemeente verder? Nou, die gebeden zijn nu, die worden geregistreerd in het hemelse administratiekantoor. Er zijn een paar mensen die werken overuren. En die zijn nu bezig om die gebeden inhoud te geven. En dat gaat dan weer via. En straks krijg je dan een uitdraai, of een print uitdraai, hoe dan ook. En dan weet je precies wat je doen moet. Briefje uit de hemel. Misschien vanmiddag om 3 uur krijg je een e-mail of zo. Wat zeg je? Nee? Oké. Zo werkt dat dus. In die zin die geest laat de toekomst zien. Maar de geest laat ook de toekomst zien van de wereld waarin we leven. God is niet alleen een God bij het individu. Niet alleen voor de gemeente. Niet alleen voor Israël. Maar voor alle volkeren. Nou, daar heeft hij dus gedachten over. En die gedachte is hij aan het uitvoeren. En de vraag is niet wat Trump of wie dan ook, of een wat voor antichristelijke systeem zich ook ontwikkelt. De belangrijkste vraag is, wat is God aan het doen? Waar gaan we heen? Wat kun je verwachten? Nou, 2 grote lijnen heb ik gezegd. 2 grote lijnen. Ik noem dat aan de ene kant de lijn van dingen die ik niet leuk vind, verdrukking. Houdt u van verdrukking? Bent u christen? Wat zegt Paulus in Romeinen 14? Door vele verdrukkingen zal je het koninkrijk binnengaan. Wil iedereen nog christen zijn? Vervolging, nog iets. Ik heb vervolging. Ik heb net gezegd, staan ze met een pistool voor je hoofd. Als je Jezus niet wil verloren, dan schieten ze je dood. Wat doe je dan? Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dat is vervolging. We hebben net gebeden voor die in India. 60% van de kerk wordt al vervolgd. Leuk? Nee. Als je tot God komt, dan gaat God voudig vergoeden, staat er, wat je aan hem overgeeft. Met vervolgingen staat er. Nou, ik hou daar niet van vervolging. Ik vind bepaalde dingen uit de Bijbel vind ik nou niet zo prettig om te lezen. Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Nou, in de komende 10 jaar zal dat toenemen. De druk neemt toe. Wat is dat? Hoe ontstaat dat, die druk? Nou, druk op ons leven ontstaat onder andere, en je vindt ook profeet Jesaja zegt dat, de zonde drukt op ons. Wilt u het persoonlijk ondervinden, moet u vanmiddag maar eens een aantal grote zonden gaan doen. Nou, dat had je ook niet verwacht vanmorgen toen je op naar de kerk gaat. Zegt die vork zegt dan, ga vanmiddag maar eens lekker zondigen. Moet je kijken hoe blij je daarvan wordt. Liegen, stelen, bedriegen enzovoort. Ga je gang. Je ziet ook hoe gelukkig mensen zijn die dat doen. Ik volg wel eens rechtbanksituaties waar mensen dus veroordeeld worden. En die mensen kijken zo blij. Nee dus. De zonde drukt op ons. Zonde, bewuste zonde of onbewuste zonde. Zonde is alles wat tegen God ingaat. Nou, die drukt op de wereld. Dus door die druk, door die zonde, wordt de druk op de wereld neemt toe. En Jesaja zegt dat ook. De zonde drukt op ons. En Psalm 32 wordt ook gezegd dat zelfs lichamelijk kun je worden aangetast door de zonde. Je wordt er niet blij van. Nou, wat moet er met die zonde gebeuren? Ja, zeggen wij als christenen, we moeten het belijden. Maar als je God niet kent en erkent, dan zondig je dus zonder besef. En wat moet God dan doen? Nou, ga je gang. Nee, God ziet de zonde niet door de vingers. Hij is zo heilig, zegt de Bijbel, dat hij de zonde niet kan verdragen. Nou, wat moet God doen in zijn genade en in zijn liefde om toch die zondige mens en die zondige mensheid aan te raken? We leven vandaag als in de dagen van Noach. Weet u wat er gebeurde in Genesis 6? God was het zat. En wat deed hij dan? Wat doet hij? En wat deed hij? Het oordeel. Een van de moeilijke teksten uit Openbaring 6 vers 10 staat het toorn van het lam. Kun je voorstellen, Jezus, de verlosser, degene die ons geneest, die torent over de zonde. Hij is de rechter. Nou, in de komende tijd zal dat gebeuren. Het oordeel van God. En de duivel speelt daar een rol in. Want de duivel gaat rond en die vindt het heerlijk als mensen zondigen. Kan die volledig zijn invasie, macht inzetten om die persoon of situaties te vernietigen. Waar zonde is, voelt hij zich thuis. Dus dan moet het oordeel komen. Dat is de ene lijn die komt. Die verdrukkingen en de duivel die rondgaat als een brullende leeuw om te vernietigen. Die gaat meer en meer losbarsten. We hebben hier gelezen in Openbaring 12. De duivel is met grote grimmigheid. Ik weet niet of je in de duivel gelooft. De duivel is de totale antikracht. Alles wat kwaad, gemeen, smerig is, kun je hem toewijden. Hij is zo. Als je de verhalen leest, deze week weer christenen in Cameroen werden gekruisigd. Als je ziet wat de Hamas deed met de Joodse mensen. Dat is één grote gruwelijke hel. Wat er gebeurt tussen Rusland en Oekraïne. Honderdduizenden jonge mensen zijn gedood in die oorlog. Oorlog is rechtstreeks uit de hel. En dood is het hartslag van het rijk van de duivel. Leven is de hartslag van het koninkrijk van God. Nou, honderdduizenden zijn gestorven de afgelopen jaren. Daar aan die oorlogssituaties. Komt eens uit de hel. Dus daarom zeg ik, we zijn in de tijd van oorlog. En wij hebben er ook mee te maken, steeds meer. Ik heb 2 jaar geleden, vorig jaar, een video ingestuurd. Maak je klaar voor de oorlog? Hele vreemde reacties kreeg erop. Oorlog, dat doen we toch niet meer aan. Dat was toch, nee. We staan aan de vooravond van een oorlog. Reflectie van wat hier gaande is in de hemelse gewesten. De duivel wil vernietigen. En hij werkt door middel van manipulaties en leugens. Hij is de vader der leugen. Hij is de wortel van de dood als zijn wapen. En Jezus tegenover bracht leven en bracht waarheid. Dat is een totaal andere dimensie. En het gevecht is dus bezig. Dus God moet die zonde, als die niet worden beleden, als we het niet loslaten, als we het niet geloven in de verzoening van Jezus, dan moet het oordeel komen. En het oordeel is positief. Het zuivert ons. En het brengt je tot besef. Denk na over je eigen leven. De meeste dingen heb ik geleerd als ik onder de verdrukking zat. Of in de benauwdheid. Israël is vandaag in de benauwdheid. Het is een wonderbaarlijk gebeuren wat daar gebeurt. Israël keerde terug naar het land wat God beloofd had. Als een eeuwigdurende inzetting aan Abraham, Isaac en Jacob. Na de Holocaust, weet u nog? Eerst was het een totale crisis. En toen kwam Israël tot leven. Dat is een wetmatigheid. En nu is Israël weer in een totale crisis. Met zijn 7 frontlinies. Waar de duivel werkzaam is om Israël te vernietigen. Want Israël moet worden vernietigd. Dat heeft ook weer een reden. Want de wederkomst, herstel van de wereld, begint eerst in Israël. En niet ergens anders. Dus de crisis die we vandaag zien in Israël is een voorbode van herstel. Wat voor herstel? Nou, Israël moet terugkeren naar hun God. Hun God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, het grootste gedeelte is nog niet teruggekeerd. Maar God is bezig dwars door de crisis heen Psalm 121 levend te maken. Wat staat daar? Dat kent u waarschijnlijk uit uw hoofd. Als ik vannacht om 3 uur aan uw bed staat, zeg, luister eens even. Wat staat in Psalm 121? Wat hoor ik dan? Niet kijken, niet kijken. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is in de van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, toch? Help. Help is een heel Bijbels woord. En de wereld wordt klaargemaakt om collectief help te roepen. Want onder het oordeel van God en de werkzaamheid van de duivel zal die wereld geschud worden. Ik heb het u al eens verteld. Ik stond op de Twin Towers in 2000. En God gaf het woord. Ik ga nog één keer de hemel en de aarde schudden. Er komen ook tekenen aan de hemel. Want de hemel wordt geschud. Want hier is gebeurd in de hemel. Opmerkelijk dat ze nu heel, ja, er zijn verschillende profetieën geweest. Dat ook een meteoor of weet zoiets. Een asteroïde. Deze aarde zal gaan raken. Wat zegt u? 2030. Nou, dus 2032. Die profetie was 2029. Dus je mag zelf kiezen. Nou, zwakken ze het weer af. Maar er komen tekenen aan de hemel. Want God gaat niet alleen de aarde schudden, maar ook de hemel. Dus we moeten ook op de hemelse krachten en de machten, die staan ook te schudden. Want er staat in Hebreeën 12, hij schudt de hemel en de aarde, omdat blijft wat onwankelbaar is. Nou, mijn vraag aan u is, wat is onwankelbaar? De onwankelbare, wie is de onwankelbare? Dat is Jezus, Yeshua. Hij is de onwankelbare. Dus als je verbonden bent met hem, dan sta je op onwankelbare grond. Daarom geloven wij toch, onder andere. Waar moet je het zoeken vandaag? Als u pastorale nood hebt, dan moet u naar minister-president Trump gaan. Grapje. Nee. De machthebbers van deze tijd zijn voor een groot deel narcisten en machtswellustelingen. Onder de invloed van de macht van de boze. Die druk neemt toe. En dat is ene stroom. Het wordt niet gemakkelijker. Maar, ik ga gauw naar die andere. Wat is dan de andere kant? Andere stroming. En daar wil ik het vanmorgen tot 3 uur vandaag over hebben. Dat doe ik niet, maar ik ga het maar kort delen. De tweede stroming die je mag verwachten in de komende 10 jaar is, komt die opwekking. Voel je een beetje opgewekt? Opwekking. In de eindfase van Gods geschiedenis zal het vreselijk zijn als de oordelen en de macht van de boze losbarsten op aarde, maar tegelijkertijd zal er opwekking plaatsvinden. Ik denk dat u het met me eens bent dat als we kijken naar de kerk is de expressie van Gods heerlijkheid. Dat de hele wereld zou moeten erkennen, ja hoor, geweldig. We gaan gemeente zijn, dat is het meest mooie wat je kan hebben. Want wij zijn toch het lichaam en hij is het hoofd. En Efeze zegt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Dus u straalt een en al heerlijkheid uit. Dacht u vanmorgen ook toen u in de spiegel keek waarschijnlijk. Hè? Ja, al een groot, ik ben een heerlijke man, ik ben een heerlijke vrouw. Heerlijk. Geweldig. Ja, dat deed je in Gods oog. Maar in de praktijk werkt het nog niet overal zo. Daar gaat verandering komen. Er zijn mensen die bidden al tientallen jaren voor eenheid van de kerk. Waarom is die eenheid zo belangrijk? Omdat het lichaam, stel dat ik mijn hand in die hoek laat liggen en die en mijn voet in die hoek. Dat kan natuurlijk niet, dat hoort één te zijn, toch? De reden waarom er zo nog weinig zichtbaar is van het koninkrijk van God is de verdeeldheid. Maar als dat lichaam samen wordt gevoegd, dan heeft de Heilige Geest geen belemmeringen meer. Dan gaat hij dwars door het lichaam heen. En dat gaat gebeuren in de komende 10 jaar. Eenheid van de gemeente. De opwekking. Nou, wanneer moet iemand worden opgewekt? Als iemand dood is. Ik heb verschillende begrafenissen. Gisteren was ik nog op begrafenis. Er zat echt geen leven in. In die man. Hij is 85. Prachtig leven gehad. Maar die moest worden opgewekt. Nou, hij is het opgewekt in de hoek. Dus als je praat over opwekking, dan heeft het te maken met dat je dood bent. Dan kun je worden opgewekt. Nou, de kerk is voor een deel dood. Mosdood. Er zit geen leven in. En toch is God bezig in de eindfase, voordat Jezus terugkomt, dat lichaam te verenigen en te vullen met zijn geest als nooit tevoren. Nou, in de Bijbel wordt gesproken over opwekkingen. Ik heb een paar opwekkingen. Vanwege de tijd ga ik het niet allemaal lezen, maar neem Hiskia. Hiskia uit 2 Kronieken 29. Dat is een van mijn lievelingsgedeeltes, want daar gebeurt wat. Wat gebeurt er dan? Hiskia kwam tot geloof. Hiskia was koning, staat hier. 25 jaar oud. Zijn er hier mensen van 25 jaar oud? Die zou koning zijn. Je bent al 25 geweest. Ja. Ja, 25. Hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia, staat er in vers 1. Ze was de dochter van Zekaria. En dan staat er iets wat ik echt leuk vind. De laatste tijd heb ik deze boeken doorgelezen. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Hij deed wat recht was. Ik irriteer me altijd aan die koningen, als je dan leest. En dan zeg ik altijd, kijk, wat doet hij? Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Als je het volgeslag van Hiskia ziet, was niet best. Ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Ze deden niet wat God zei. Nou, Hiskia, uit dat goddeloze geslacht, stond op en bekeerde zich. Want in wezen kwam hij tot geloof. Met andere woorden, wat is tot geloof komen? Tot geloof komen is dat je God serieus neemt. Hij nam God serieus. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Josia is ook zo'n koning, die stond ook recht, die hoorde over de werken die God bedoeld had in het wetboek. Het wetboek werd gezocht en gevonden en hij zegt, er klopt niks van, geen hout, niks klopt hier. We zitten totaal op een verkeerde lijn. We gaan dit veranderen. Verandering is een ander woord voor bekering. We gaan iets nieuws doen. We gaan terug naar de God van onze vaderen. En dat ging hij ook doen. Dan ga ik het niet allemaal lezen, want dat duurt te lang. Maar dan zie je een beweging van opwekking. De eerste zie je een overtuiging van zonde. Als je een opwekkingsbeweging ziet, dan komen mensen die zijn overtuigd van zonde. Ja, nu denken wij aan zonde, aan grote dingen, maar als de Heilige Geest begint te werken, dan zal hij ook in onze ogen kleine dingen tot leven brengen, wat je moet beleiden. Dan ga je verootmoedigen. Heer, dit hebben we niet goed gedaan. Dat gebeurt als een opwekking is. Wat moeten we doen? Handelingen 2. Wat moeten we doen? Hoe kunnen we gered worden? Ja, dat hebben we vandaag aan de dag nog niet zo erg, maar toen wel. En dat komt terug. God gaat zonder besef geven als nooit tevoren. En dan verootmoedig je en dan kan het vernieuwende werk beginnen. Wat zie je wat er gebeurt in dit verhaal? De tempel lag in puin, er was allerlei goddeloosheid werd gedaan. En hij begon aan de weg van verootmoediging en herstel. Genezing, vernieuwing. En dan zie je dat vanuit die verootmoediging en het besef dat er herstel kwam. Dat duurde nog wel een tijdje. Want het eerste staat bijvoorbeeld, ik ga er niet helemaal langs, maar vers 17. Op de eerste dag van de eerste maand, vers 17, begonnen ze met de heiliging. Op de achtste dag der maand kwamen ze toe aan de voorhal des Heren. En heiligde het huis des Heren in 8 dagen. Op de 16e dag van de eerste maand waren zij gereed. Proces van reiniging. Het is fijn om rein te zijn. Amen. Ja, het is toch fijn om rein te zijn. Nou, dat gebeurde hier. Hè? De rotzooi wordt opgekrapt. De rotzooi gaat eruit. Niemand is blij met de goddeloosheid waarin wij zitten vandaag, ook in dit land niet. Of nou de ontucht is, of de doodscultuur, zijn we helemaal niet blij mee. Je wordt niet blij van dingen die tegen God ingaan. Hij herstelde dit. En de tempel werd hersteld. Dat is de eerste. Het tweede wat hij gaat doen, is verder herstel geven in wat God bedoeld heeft. Hij ruimde de rommel op en begon aan het herstel van nieuwe, door God gegeven inspiratie, zoals het staat in de schrift. Ik noem dat, hij keerde terug naar de Bijbel. Hij ging de Bijbel weer serieus nemen. Als je God serieus neemt, dan moet je je ziel serieus, want wij zijn in wezen de tempel van de Heilige Geest. Dan moet je gereinigd worden, maar je moet ook hersteld worden. Zonde is een negatieve afspiegeling die in elk mens aanwezig is. En als het wordt afgebroken, dan is er ruimte voor nieuwe dingen. Herstel. En dat gebeurt hier. Hij herstelde de tempeldienst, hij herstelde de door God bedoelde orde. Dan kun je vele voorbeelden geven. Wat aanval bijvoorbeeld is nu op het huwelijk. Het huwelijk staat onder enorme druk. Maar als mensen tot verandering komen, dan zie je dat er ook een proces komt van vernieuwing binnen huwelijken, binnen gezinnen, binnen gemeentes. Want we gaan weer doen wat God zei. En dan moet je naar de Bijbel. Het is altijd zo, als de vernieuwing er is en de geest is aan het werk, kom je altijd bij de Bijbel uit. Als het goed is. Die Bijbel en de geest zijn één. Dus dat gebeurt hier. En ze werden er. Er gebeurde wat. Wat gebeurde? Ze namen God weer serieus, ze namen de Bijbel weer serieus. En heel simpel, wat is het eerste wat je ook tegenkomt? Wat er gebeurt in de ziel van het volk? Ze werden weer blij. Ze verheugden zich. Blije mensen. Als de opwekking komt, dan heb je geen evangelisatiecomité meer nodig. Dan zijn we hier in de opwekking, heb je hier over straat. En dan zeggen, wat heb jij toch, joh? Ik ben gewoon blij, zeg je dan. Zeg, waarom dan? Nou, ik hou van Jezus. Dat gaan we zelf. Dan staan ze onder de hemel onder indruk. De vreugde komt terug. De vreugde des Heer is onze kracht. Wij moeten de meest vreugdevolle lofprijzen de mensen zijn die er bestaan op de hele wereld. Dat gebeurt hier. Gebeurt er nog meer. Ze verheugden zich. En het tweede, dat zit hier in hoofdstuk 30, vers 20. En de Heere verhoorde Hiskia en genas het volk. Twee dingen. Gebedsverhoring. En genezing. Genezing van geest, ziel en lichaam. Is heerlijk. Als de beweging van de geest is, dan is er ook genezing. Niet alleen voor je innerlijk, maar ook voor je uiterlijk. Voor je lichaam. Het is onderdeel van Jezus' programma. Dat gaat terugkeren. Als de geest het overneemt, als het woord zijn plek krijgt, dan komt dat allemaal terug. En wat gebeurde er nog meer? Iets wat onmogelijk lijkt, vooral in Nederland. Er kwam weer eenheid. Dat lees je in hoofdstuk 30. In vers 13. Ook in Juda bewerkte de hand Gods dat ze één van zin waren om het gebod des konings en oversten naar het woord des Heren te volbrengen. En er kwam veel volk te Jeruzalem bijeen om het feest van de ongezuurde broden in de tweede maand te vieren. Een zeer grote, talrijke menigte. Kun je je voorstellen, de geest van God is aan het werk. Hij bewerkt eenheid. Hij bewerkt vreugde. En hij bewerkt, dus lees je ook nog hier, vers 27 van hoofdstuk 30. Toen stonden de levieten, priesters op en zegenden het volk en hun stem werd gehoord. Het gebed kwam tot in zijn heilige woning, tot in de hemel. Bam! Een open hemel. We krijgen tijd, als u de Heer bij volgen tenminste, dan ga je meemaken. Dat als je dan bidt voor genezing, je bent genezen. Niet gedwongen, je moet geloven. Nee, dat gaan we zelf. Niet dat wij dat moeten doen, maar God is er al en wij bewegen met hem mee. Innerlijke levens veranderen. Van een kwijnende geest tot vrolijke mensen. Tot lofprijzende mensen. Ben je wezen evangeliseren, Klooi? Ja, het kan zijn dat je gedrongen werd om even de straat op te gaan. Nou, dat is dus even een beeld van een opwekking. Wie wil dit? Ik. Te midden van het emmer wat er gaande is in de wereld, gaat er een volk opstaan die gaat vreugde bedrijven. Feest vieren. Eén zijn. Gaat gebeuren. Ik geloof er met helemaal hard in. Als de wereld instort, als wij hem serieus nemen. Dat is één beeld van de opwekking. Ik heb er nog twee, dus we gaan door tot... We hebben nu een pauze van een half uur. Nee, ik zat kort die andere twee. U kent het wel, dat Ezechiël 37, het dal van doodsbeenderen. Kent u dat? Dan zit daar die profeet, die loopt daar rond in dat dal van doodsbeenderen. Alles is dood. Alles ligt uit elkaar. En soms heb je ook wel eens, in je eigen leven kijkt, net of alles uit elkaar ligt. Of je huwelijk dat uit elkaar ligt. Of dat wat ook gemeentes, zelfs gemeentes kunnen uit elkaar liggen. En dan loop je daar en dan hoor je dat. En ik ben al 15 jaar op dit werk bezig, dus ik hoor al heel veel. En dan loop je zo en dan kijk je, hoe is het mogelijk dat dit kan? Want de Bijbel zegt dat we één zijn en elkaar lief mogen hebben. En toch ligt die gemeente uit elkaar. Dus dood slaat aan toe, want de duivel die werkt daar natuurlijk in als er allerlei toestanden zijn van verdeeldheid en ellende. En dan loopt de profeet, loopt in dat 37, dan loopt hij tussen die doodsbeenderen en dan begint God te spreken. Want God geeft nooit op. Hoe beroerd je ook bent, God geeft jou nooit op. En dan zegt hij, kunnen deze beenderen herleven? Misschien kent u het. Kunnen deze beenderen herleven? Uitdaging. God doet twee dingen. Hij nodigt je uit en hij daagt je uit. Hoe groot je moeilijkheden ook zijn, voor hem is niks onmogelijks. En dat is de uitdaging die we hebben. Kunnen deze beenderen herleven? Even na deze tijd. Kunnen de situaties veranderen? Als ik de doorsnee christen vraag, wat zie jij dat de gemeente in een opwekking komt, in een vernieuwing, zeggen de meesten, nee, dat is onmogelijk. De meesten zijn niet eens enthousiast over de kerk. Die hebben zijn teleurgesteld, hebben moeite gehad, blablabla, verdeeldheid. Kunnen deze doodsbeenderen tot leven komen? Mensen hebben ook al Nederland opgegeven. Kan Nederland herleven? Nou, als je naar de situaties kijkt, niet. En dan zegt de profeet, u weet het. En natuurlijk weet God het. Ga je een liedje zingen? Oh, ja, is leuk hoor. Even zo tussendoor. En dan begint God te spreken. Dat is belangrijk. Want dat was een puinhoop natuurlijk daar. En God zegt, begin te profeteren. Wat is dat, profeteren? Profeteren is uit God leven en waarheid uitspreken over bepaalde situaties. En dat brengt leven voort. Begint te profeteren. Wat is dat? Je hebt een ziel. En in Ghana zeggen je ziel, je kan hier beneden zitten. En als je opgewekt is, gaat hij omhoog. En je kan tot je eigen ziel wat zeggen. Of Nee, als je een huwelijk hebt, over je huwelijk kun je profiteren. Of over de gemeente kun je profiteren. Leven profiteren. Hoop profiteren. Geloof profiteren. Dat moest Ezechiël doen. Kunnen deze beenderen herleven? Profiteer tot die beenderen. Zeg tot de problematiek. Oké, ik zie je, maar dit zegt God. Door hem is alles mogelijk. En dan ga je dus positief vanuit God, niet zozeer dat hij zelfs een trucje gebruikt om een situatie te veranderen. Nee, gewoon dan ga je profiteren over situaties, ook over je eigen. Stel, je staat maar op, je bent zo depressief als een egel onder de grond of zo. Als wie? Een wolf? Een mol. Oh ja, je bent zo depressief als een mol. Je wil het leven helemaal niet meer zien. Je weet, oh, dan moet ik vandaag weer het leven in. Oh. En je ziel duikt weer weg. Je wil liever het bed erin blijven dat je eruit gaat. Kan. Je hebt mensen, die hebben dat. Depressie noemen ze dat. Dan kun je wat aan doen. Je bent gelovig. Je hebt het woord van God, toch? Als je gelovig bent en je leest de Bijbel, dan heb je woorden van leven in je. En die kun je uitspreken. Stel dat ik zo'n mol ben. Wat ga je een mol? Mol, ja. Mol. En dat ik opsta 's morgens en ik ga zeggen... Maar, ziel, luister eens even, je zit wel te kermen, maar zeg nou eens, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dus je kijkt naar je ziel, hier zit hij. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Oh, die ziel klipt helemaal omhoog. Zie je hem gaan? Omhoog. Ja, je kan, en zeg op Psalm, hè, Psalm 103. Ziel, luister. Je kan tegen je eigen ziel praten. Je kan tegen je eigen ziel profiteren, zodat je tot leven komt. Want ik hoop, ik verwacht toch dat ieder liefst een beetje sterk en gelovig in het leven staat, dan dat hij wegkwijnt als een depressieve plant. Toch? Wat gebeurde er met dat... Je ziet toen Ezechiël begon te profeteren, dat die beenderen zich weer aaneensloten. Zijn woord, wat hij uitsprak, gaf heling en genezing en verandering. 37. En wat uiteindelijk staat, als hij ook nog even gaat profeteren, dat de geest komt... Dan werd het een groot en een sterk leger. Zie het beeld daar in die holocaustkampen. Een vernederd, dood Israël. Kijk nu naar Israël. Ze zijn een groot, sterk leger. Dat komt alleen maar door God. En mensen hebben al lang geprofiteerd over Israël. Al in de 15e, 16e eeuw, voor herstel van de profetische woorden die in de Bijbel al stonden over het herstel van Israël. En mensen doen het nog steeds. En nu krijg je het geestelijk herstel. Israël wordt het grootste, sterkste leger, geestelijk leger van de wereld. In de komende 10 jaar. Want God is bezig om dat volk te roepen. Zij zijn de eerste. En daarna komt de rest. Nou, daarom is er zoveel strijd rond Israël. Want de duivel wil hen doden, letterlijk, de zee indrijven. Waarom? Omdat hij weet, als er potentieel vrij wordt gezet, als Israël geestelijk tot leven komt, dan barst de hemel los. Dan gaat de geest van God bewegen. En dat is dus nu gaande. En dat is het tweede beeld wat ik zou willen geven als opwekking. God maakt een opwekking mede. Doordat hij ons inspireert. Je bent erbij betrokken. Hij doet het niet buiten ons om. Nou, het derde beeld, daar heb ik nog anderhalf uur voor. Het derde beeld was Ezechiël 47. Misschien ken je dat, de levensrivier. Ik ga dat niet uitlezen, het levensrivier. En dan zie je dat mensen in die rivier lopen vanuit het hartje van Jeruzalem. En je kan erin gaan staan tot in je enkels. Nou, als je, ik weet niet of je op een stand hebt gezeten, loop met je enkels zo in het water. Ja, ik kan het. Ik zit lekker in het water met mijn enkels. Zover. Maar ik kan ook een stukje verder gaan. Staat er, hij loopt verder, 1000 voet verder. En dan kan hij tot zijn knieën erin staan. Nou, dat voelt ook wel lekker, toch? Heb je dat wel eens gedaan in de. Ja, wel gedaan in het water, in de zee. Nou, dan kun je nog verder gaan tot aan je heupen. En al deze drie fases. Maar dan gebeurt er iets. Als je nog eens 7000 mijl verder gaat, dan zwem je in de levensrivier. Dat is de opwekking. Is er geen houden meer aan. Dan zwem je, spring je, dan hupzij. En overal waar je komt is vruchtbaarheid. Als je zwemt in de Heilige Geest, overal waar je komt, ontstaat de vrucht. De vrucht van God. Jij kan de vrucht van God overal verspreiden als jij je leven helemaal overgeeft aan God. Nou, er zijn mensen die lopen in een opwekking tot aan de enkels. Maar die houden wel even controle. Er zijn mensen die zijn op hun knieën, tot hun knieën. Zeggen, ja, natuurlijk gaan we een stapje verder in de Heer. En er zijn mensen die willen nog verder. Ja, de heupen nog verder. Maar ze hebben nog wel een beetje controle. Het heeft een beetje te maken met mijn trouwtekst. Er staat vertrouwen op de Heer met je hele hart. Maar de tweede tekst is moedertekst. Steun niet op je eigen inzicht. Er is een relatie tussen totale overgave en de opwekking. Als jij je totaal overgeeft aan God, dan kom je in de volle opwekking. En ook, als je hier staat met je, in je enkels het water in, en dan proef je iets van Gods tinteling, of Gods ritselen, of hoe je het noemen wil. Er is wel beweging, maar je draagt een paar dingen mee. Je draagt een lasten mee. En als ik in dat water sta, en ik heb die lasten nog op mijn schouders of in mijn hand, dan loopt dat een beetje moeilijker. En elke keer als je verder wil, naar knieën of naar je heupen, dan moet je je zonde en je lasten loslaten. Hebreeën 12. Houd je oog op Jezus gericht, want hij is de levensrivier. En leg af elke zonde en alle lasten. Dus je zal merken dat als je verder wil met God, dat hij dingen laat zien die je los moet laten. Zonde en lasten loslaten. Zodat je verlicht bent en weer een stapje verder kan gaan. En zodat je uiteindelijk ten volle in de opwekking komt. En ik denk dat iedereen hier graag in de opwekking wil. Ik zie een uitgepundige verlangen opkomen uit deze zaal. Van ik wil in de opwekking, ik wil in de opwekking, ik wil opgewekt zijn. Ik wil niet langer onderdrukt worden door de duivel of door de zonde. Nee, ik wil blij zijn. Ja, nou, als je dat dus loslaat, als je dingen hebt en je laat het los, dan ben je weer een stapje verder. En als ik de volgende keer hier kom, als ik nog een keer word uitgenodigd, dan zie ik jullie allemaal zwemmen. Nou, daar begint het mee. En daarvanuit, God werkt altijd van binnenuit. Van binnenuit. En daar gebeuren er daarvanuit allerlei andere dingen die weer mooi zijn. Nou, het is de keuzes aan ons. Wat wil ik? In de eindtijd. Wil ik komen onder het oordeel? Oké. Als je Jezus niet wil volgen, dan krijg je het wel over je heen. Of wil je nee? Ik wil in die opwekkingsstroming komen. Ik wil bewegen met God in deze tijd. Ik wil hem serieus nemen, zoals in Hiskia. Ik wil het woord serieus nemen. Ik wil gaan zien wat hij meemaakt. Hè. Ik wil mijn ziel kosten. Nou, als je dat hebt, dan heb je iets veroverd. En dat is wat God aan het doen is voor de wederkomst van Jezus. En ik hoop dat u net zoals ik nu veel dorst hebt. Ik heb water gekregen. Van Bastiaan, dus die stink ik nu op. En de opwekking is begonnen. En dat hoop ik en dat bid ik u toe en mezelf. Want we kunnen afhaken ten alle tijd. Je kunt zeggen, nee, is wel goed zo. Of je kunt zeggen, nee, hou mij maar een beetje rustig bij het enkeltje. Ik leef wel een beetje met God en zo, ik ga wel door. Maar niet zo ver. Dat is keuze aan ons. Je hebt keuze om verder te gaan zoals jij dat wil. Hoe ik dat wil. Laten we bidden, want de tijd is nu om. Vader, dank u dat u bezig bent om aan de ene kant het oordeel te voltrekken over de zonde in deze wereld. En aan de andere kant opwekking te geven en vernieuwing te bewerken, omdat het om uw eer gaat. En het is niet het een of het ander, het is het een en het ander. Want u wilt om miljoenen mensen door die verdrukkingen heen trekken. En als we niet gewillig willen gehoorzamen, dan zult u dit toelaten. Zodat we komen vanuit onze nood, zoals Israël nu roept, van waar zal onze hulp komen? Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Daar bent u mee bezig. En help ons om mee te bewegen met u. In Jezus' naam. Amen.